volgende week zondag op Dominee de Butter voor te gaan. Er zal een voorbereiding zijn op het heilige avondmaal. Tevens zal er in de morgendienst doopbediening plaatsvinden. Vandaag is 1 collecte bestemd voor de diaconie. En volgende week is de 1e collecte bestemd voor de kerk en de 2e voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 105, de versen 5 en 24. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. We zingen Psalm 105, de versen 5 en 24.
Thank you.
troosting van Gods wet. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119, vers 18 zingen we naar de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en alle uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Wij lezen Genesis 15. Daar luidt Gods woord. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abram: Zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heren was tot hem, zeggende: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem, ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaars en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle en hij deelde ze midden door en hij legde elks deel tegen het andere over. Maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het haas, maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham. En ziet een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Toch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Tenzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. De Keniet en de Kenizziet en de Kadmoniet en de Hetiet en de Ferezziet en de Refaïten en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgaziet en de Jebusiet. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze morgen vindt u in het gedeelte dat u gelezen is, Genesis 15. En daarvan de eerste woorden van vers 18, vers 18a. Tenzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham. Wij willen nu eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Voorbeden doen we voor broeder Nieuwland, die in het ziekenhuis is. Voor zuster Blok, die deze week geopereerd moet worden in Dirksland. Voor zuster Woudie Driessen, die ook deze week geopereerd moet worden in Dirksland. En voor zuster Van Wezel van der Linden, van wie een broer overleden is. Laten wij samen de Heere bidden. Heilige, drie-enige God, u bent het die ons op deze zondagmorgen hier samenbrengt in uw huis. En wat hebben wij dan veel reden om u te danken voor alle zegeningen die u ons daarin bewijst. U hebt ons allen nog gespaard in de afgelopen week. En dat niet alleen, u geeft ons niet alleen het leven, maar ook kracht en gezondheid. In ieder geval zoveel dat we in uw huis kunnen zijn, of misschien thuis of later mee kunnen luisteren. Die dingen lijken misschien zo vanzelfsprekend voor ons, maar dat is uw trouw en uw zorg over ons leven dat u ons dat geeft. U geeft ons ook de rust en de vrijheid om samen te komen rondom uw woord. En dat is toch wel de grootste zegen, dat ook vanmorgen uw woord open mag liggen. Dat we dat mochten lezen, dat dat verkondigd mag worden. Misschien zijn we daar ook zo aan gewend, omdat we altijd naar de kerk gaan, elke zondag. Maar Heer, wilt u ons dan vanmorgen laten zien dat dat een wonder is van uw genade? Omdat u ons niet laat gaan op die weg die wij van nature gaan, bij u vandaan, op de ondergang af. U zou ons kunnen laten gaan op die weg. En daar zouden wij daar niets van kunnen zeggen. Dan zou u daarin rechtvaardig zijn. Heer, het is enkel uw genade dat u ook vanmorgen ons nog opzoekt. Dat uw woord verkondigd mag worden. En dat u daaruit alleen al laat weten dat u geen lust hebt in de dood van zondaren, maar daarin dat zij zich bekeren en leven. Heer, wilt u ons dat vanmorgen ook doen beseffen? Dat u het bent die spreekt en dat u daarmee laat zien dat u nog bemoeienis met ons hebt. Dat u arbeid verricht aan onze zielen. En geef dat we ook zo naar uw woord mogen luisteren als uw woord. En dat we ook zo mogen luisteren dat dat ons wat te zeggen heeft, dat dat ons aangaat en ieder van ons persoonlijk. En dat het daarbij gaat om de zaken van het hoogste gewicht, om de zaken van de eeuwigheid, om dood en leven, om verloren gaan of behouden worden. Heere, wilt u dan vanmorgen uw woord gebruiken om zondaren tot u te trekken, uit de duisternis en de dood van de zonde, tot de genade die in de Heere Jezus Christus is. En wilt u hen die u hebben leren kennen door uw genade daarin ook verder onderwijs geven, opdat er ook een groei en een opwas mag zijn in de genade en kennis van de Heere Jezus Christus. Heer, wilt u ons vanuit uw woord geven wat wij nodig hebben? Ook als we misschien naar de kerk zijn gekomen met een hart dat vol zit met vragen. Vragen over dingen die ons bezighouden, over uw leiding in ons leven. Maar in het bijzonder ook als dat vragen zijn die de geestelijke dingen betreffen. Hoe wij u kunnen leren kennen, hoe we met u verzoend kunnen worden, hoe we daarvan zekerheid mogen ontvangen en ook kunnen leven zoals u dat vraagt. Wilt u dan vanuit uw woord antwoord geven en onderwijs en ons zo verder leiden en bij u brengen? Heer, als we u zo al deze dingen vragen om uw zegen over uw woord, om uw genade in de Heer Jezus Christus, dan kunnen we dat alleen doen in het besef dat wij daar geen recht op hebben. Wij moeten u dat ook vanmorgen weer belijden. Als we net uw wet hebben horen lezen en als we daarnaast ons leven leggen, als we alleen al zien op de afgelopen week, Heer, u zou zoveel reden hebben om ons voorbij te gaan. We hebben zo vaak uw geboden overtreden, soms zelfs heel bewust. We hebben zo vaak niet op u vertrouwd, maar het van onszelf verwacht. Wij zijn misschien zo weinig bezig geweest met de dingen van u en uw woord. Heer, als u met ons zou doen nadat wij verdiend hebben, dan zou u moeten komen met uw oordeel over ons leven. Dat is wat wij verdiend hebben. En het is alleen uw genade, uw trouw, uw liefde tot zondaren, dat u nu vanmorgen nog tot ons komt met uw woord, met uw genade. Dat uw zondaren roept tot u. En dat u niet alleen roept, dat u ook trekt. En dat u zelf alles wilt geven wat nodig is en wat wij missen. Heere, zegen zo de verkondiging van uw woord en wilt u geven dat wij u nodig krijgen voor de vergeving van onze zonden, voor het eerst, maar ook hoe langer hoe meer. We willen u vanmorgen ook bidden voor heel deze gemeente, voor al het werk dat in de gemeente gebeuren mag. Wilt u daarover ook uw zegen geven? Wilt u in het bijzonder aan de broeders van de kerkenraad wijsheid geven om de gemeente leiding te geven en voor te gaan? Wilt u ook de vakante plaats die hier gekomen is vervullen? En wilt u zo de gemeente weer een eigen herder en leraar geven die haar voor mag gaan in uw woord en daaruit onderwijs mag geven en mag wijzen op u? We willen u ook bidden voor allen die te maken hebben met ziekten en zorgen. Misschien zijn dat dingen die bij anderen bekend zijn. Misschien ook wel dingen die bijna niemand weet. Heer, wilt u zicht geven op uzelf en wilt u zelf kracht geven om verder te gaan. Ik bid u vanmorgen in het bijzonder voor broeder Nieuwland die in het ziekenhuis is. Wilt u met hem zijn, wilt u hem weer herstel van krachten geven en hem bovenal geven dat hij het daarin ook van u verwacht. Wilt u zijn met zuster Blok en zuster Dries die deze week geopereerd moeten worden? Wilt u hen daarin ook nabij zijn? Wilt u de artsen wijsheid geven en de behandelingen ook zegenen? En wilt u ons ook in die omstandigheden leren om het niet van mensen te verwachten, ook niet van menselijke kundigheid, maar van u alleen? En geef dat zo een tijd die misschien vol spanning en vol zorgen is, ons ook stil mag zetten. Omdat het ons ook voor een vraag stelt of als het nu erger zou zijn of als het niet goed zou gaan, of wij dan bereid zijn om u te ontmoeten. Heer, wilt u geven dat we bovenal met die vragen mogen bezig zijn en daarmee tot u vluchten. We willen u ook bidden voor de familie van Wezel, van wie een broer is overleden. Heer, dat kan ook moeite en pijn geven als mensen om ons heen wegvallen. En als we daarin ook steeds meer alleen komen te staan, wilt u daarin nabij zijn en wilt u troosten zoals u dat alleen kunt. En doe ons ook troost en kracht in alle omstandigheden zoeken bij u, bij uw woord. Heer, wilt u zo met allen zijn die te maken hebben met moeilijke omstandigheden, wilt u ook zijn met hen die te maken hebben met blijde omstandigheden, wilt u ons leren om in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar te zijn en om in alle dingen op u te zien. Wilt u zo vanmorgen in ons midden zijn, wilt u uw woord zegenen en het vrucht doen dragen. Heere, wilt u geven wat wij nodig hebben? Of dat nu ontdekking is en wie wij zelf zijn? Als we dat misschien nog nooit echt gezien hebben, al zitten we al jaren in de kerk. Als dat vermaning is omdat er dingen in ons leven niet zijn tot uw eer. Of dat vertroosting of bemoediging is. Heere, u weet wat wij nodig hebben. En wilt u ons dan zelf vanuit uw woord dat geven? Ook als wij misschien denken dat wij andere dingen nodig hebben, maar Heere, u weet wat goed voor ons is. En u belooft ook dat u dat geven wilt. Wilt u ook alle dingen wegnemen die ons vanmorgen zouden kunnen hinderen bij het luisteren naar uw woord of bij het brengen van uw woord? Wilt u de Satan geen kans geven om ons van u af te trekken, zoals hij dat steeds weer probeert? En wij moeten u ook beleiden dat hij daarin veel sterker is dan dat wij zijn. Dat wij dat in eigen kracht nooit weerstaan kunnen. Maar Heere, wilt u zelf dat doen? Wilt u voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid? En wilt u alle tegenstand verbreken? Ook de tegenstand die in ons eigen hart leeft. Ja, als we u niet kennen in het bijzonder, maar ook bij uw kinderen zo vaak nog steeds. Heere, wilt u die zelf overwinnen en zo zelf zorgen voor uw eer? Wij vragen u al deze dingen, niet om iets uit ons, want dan zou het nooit kunnen. Maar we bidden het u alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 77, de versen 5 en 6. Zou de Heere zijn gunst genoten, dacht ik dan altoos verstoten, en zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. We zingen Psalm 77, de versen 5 en 6.
Thank you.
Zingen wij Psalm 89, de versen 8 en 14. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Psalm 89, de versen 8 en 14. Zingen we na de prediking. Gemeente, u zult het allemaal wel eens meemaken dat iemand u iets belooft. Dat krijg je van me. Of dat zal ik voor je doen. Iemand belooft je iets. En als dat iemand is die je kent, dan weet je ook wel of je ervan op aan kunt dat iemand ook doet wat hij belooft, of hij zijn belofte ook nakomt. Maar soms, als je iemand niet kent of als het om iets heel belangrijks gaat, is dat nog niet genoeg als iemand zijn woord geeft. Dan wil je meer zekerheid hebben. Bij heel belangrijke dingen willen wij de dingen graag op papier hebben, zwart op wit, met een handtekening eronder. En bij belangrijke overeenkomsten, als iemand een huis koopt bijvoorbeeld of ergens in dienst komt, dan wordt er een contract opgesteld. Bij heel belangrijke dingen gebeurt dat zelfs officieel bij de notaris, die er dan op toeziet dat zo'n contract wettig is en die er getuige van is dat het ondertekend wordt. Dan heb je zekerheid dat wat iemand belooft ook gebeuren zal. Het staat zwart op wit met je handtekening eronder. Wat je eerst mondeling hebt afgesproken, is dan bevestigd, onderstreept. En van zo'n belofte die bevestigd wordt, horen wij ook in de tekst van vanmorgen. De Heere bevestigt daar zijn belofte aan Abraham door een verbond. En daarbij zien we drie dingen. In de eerste plaats de reden van dat verbond. In de tweede plaats de inhoud van dat verbond. En in de derde plaats de grond van dat verbond. De Heere bevestigt zijn belofte aan Abraham door een verbond. We zien de reden, de inhoud en de grond van dat verbond. De Heere sluit een verbond met Abraham. En als we vanmorgen naar deze geschiedenis luisteren, ook wat de Heere daarin tot ons te zeggen heeft, is het goed dat we eerst kijken op welke manier dat verbond gesloten wordt. Want de geschiedenis die we gelezen hebben uit Genesis 15 is misschien wel wat vreemd op u overgekomen. Wat gebeurt daar toch allemaal precies? En waarom gaat dat zo? We zeiden het zojuist, als wij vandaag een belofte willen bekrachtigen, dan gebeurt dat meestal met pen op papier. Er wordt iets opgesteld en ondertekend. In het Midden-Oosten, in de tijd waarin Abraham leefde, ging dat anders. Als dan een belofte bekrachtigd moest worden, werd er een verbond gesloten tussen twee partijen. En soms werd er dan ook iets opgeschreven in klei of op papyrus. En er zijn wel sommige van die teksten bewaard gebleven. Maar wat veel belangrijker was in die tijd dan wat er werd opgeschreven, was op welke manier zo'n verbond gesloten werd. Daar was een ritueel voor, een vaste ceremonie. En dat had een duidelijke betekenis voor die partijen die dat verbond sloten. Als er een verbond gesloten werd, dat ging altijd op dezelfde manier. Dan werden er dieren geslacht. En de dieren die geslacht waren, werden dan vervolgens doormidden gedeeld. En de stukken van die dieren werden tegenover elkaar gelegd met een stuk ruimte ertussen. Dat is ook wat we Abraham hier zien doen. Hij moet een driejarige geit, een driejarige ram en een driejarige vaars nemen, een tortelduif en een jonge duif. En die vogels deelt hij niet, misschien omdat ze daarvoor te klein waren, maar die andere dieren deelt hij doormidden en hij legt die stukken tegenover elkaar. En over dat pad dat dan tussen die geslachte dieren doorliep, liepen dan de twee partijen die een verbond sloten samen heen en weer. En als ze dan tussen de stukken van die dieren waren doorgelopen en er was uitgesproken wat het verbond inhield, dan was het officieel gesloten. Zo was dat ritueel. Dat was de manier waarop in die tijd een verbond gesloten werd. En dat was natuurlijk niet zomaar. Maar dat ritueel, die ceremonie, had een duidelijke betekenis voor de partijen die een verbond sloten. Het wilde vooral twee dingen zeggen. In de eerste plaats betekende dat tussen die dieren doorlopen, wij horen bij elkaar. We hebben samen een verbond gesloten en daardoor horen wij net zo nauw bij elkaar als dat die twee stukken van die dieren bij elkaar horen. Eigenlijk was dat één dier. En zo vormen ook wij door ons verbond een eenheid. Dat is het eerste. Wij horen bij elkaar. Maar die eenheid was er in het echt natuurlijk niet altijd zo sterk. U kunt zich dat wel voorstellen. Als de ene koning door de andere verslagen was, dan moest er ook een verbond gesloten worden om vrede te maken. Maar die koning die overwonnen was, die wilde natuurlijk helemaal niet bij zijn overwinnaar horen. Een eenheid vormen, daar wil hij zo snel mogelijk weer vanaf. En daarom liet dat ritueel tussen die stukken van de dieren nog iets zien. Het wilde ook zeggen, als nu één van ons beiden ontrouw is, als hij de eed die wij gezworen hebben verbreekt, mogen hij dan net zo worden als die dieren waar wij tussendoor lopen. Laat die bedrieger dan ook gedood worden en verscheurd worden, zoals de dieren die geslacht zijn straks verscheurd worden door de wilde beesten. Dat liet een verbondsluiting dus zien. Het is een belofte, wij horen bij elkaar. En het is ook een bedreiging. Als je ontrouw bent, dan... En dat gebeurt er dus in Genesis 15. Er wordt een verbond gesloten. En als Abraham dan ook die dieren slacht en neerlegt, zullen we ook niet moeten denken aan een offer, zoals dat wel gezegd wordt. Er wordt ook niet gesproken over een offer dat gebracht wordt. En sommige van de dieren die Abraham hier moet slachten, die komen in de offerdienst nooit voor. Maar het gaat hier om een verbondsluiting volgens het ritueel, zoals dat in die tijd gebruikelijk was. De Heere en Abraham sluiten een verbond dus. Maar waarom eigenlijk? De Heere spreekt met Abraham in Genesis 15. En in vers 7 begint de Heere dan opnieuw met te zeggen wie hij is. Ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën. De Heere leidt uit, hij verlost. Dat zien we keer op keer terugkomen in de schrift. Hij leidt Abraham uit Ur. Hij leidt Israël uit Egypte. Hij leidt zondaren uit de slavernij van de zonde. En toen de Heere Abraham uit Ur geleid had, had hij hem zijn belofte gegeven. En het waren vooral twee dingen die de Heer aan Abraham beloofd had. In de eerste plaats had hij aan Abraham kinderen beloofd, nakomelingen. Ik zal u tot een groot volk maken. En in de tweede plaats had de Heer aan Abraham een land beloofd waar hij zou mogen wonen en waar hij de Heere mocht dienen. En op die twee dingen die de Heer toen beloofd had, komt de Heer nu terug. Aan het begin van Genesis 15 belooft de Heer Abraham opnieuw een zoon, nakomelingen. En hier, in het tweede deel van Genesis 15, belooft de Heer Abraham opnieuw een land om in te wonen. Ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. Maar hoe kan dat nu? Hoe kan Abraham nu dat land in bezit krijgen, terwijl op het moment dat de Heere tot hem spreekt, hij er nog helemaal niets van bezit? Nog geen vierkante meter van Canaan is het eigendom van Abraham. En als de Heere dan opnieuw belooft dat hij dit land zal bezitten, wordt Abraham bestormd door vragen. Als hij ziet op de omstandigheden, als hij zijn verstand gebruikt, zouden wij zeggen, dan weet hij het niet meer. Dan kan het niet. En dat zegt hij ook tegen de Heere. Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? Het is geen ongeloof waaruit Abraham deze vraag stelt. Vlak hiervoor in vers 6 staat het: Abraham geloofde in de Heere en de Heere rekende hem dat tot gerechtigheid. Abraham geloofde de Heere op zijn woord. Op dat woord van de Heere alleen was hij uit Mesopotamië vertrokken. Maar nu is er twijfel. Dat geloof wordt aangevochten, bestreden. Al gelooft hij het wat de Heere zegt, maar hoe kan dat ooit? Het geloof in Gods belofte wordt aangevochten. Maar met die aanvechting, met die strijd, gaat Abraham nu naar de Heere toe. Heere, u hebt het beloofd. Maar hoe kan het dan? En daarmee vraagt Abraham dus of de Heere zijn belofte wil bevestigen. En daarom sluit de Heere een verbond met Abraham. De Heere doet dat om datgene wat hij al beloofd had nog eens te bevestigen, te onderstrepen. En om zo het geloof in die belofte te versterken, om dat aangevochten geloof van Abraham te doen volharden. God bevestigt zijn belofte door een verbond vanwege de zwakheid van het geloof van Abraham. Ja, denkt iemand misschien, zwakheid, twijfel. Maar Abraham is toch de vader der gelovigen? Ja, Abraham is de vader der gelovigen. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat geloof altijd had. Dat hij dat, om zo te zeggen, op zak had en daar altijd over kon beschikken. Alsof dat uit zijn eigen krachten voortkwam. Abraham is de vader der gelovigen. Maar is het u wel eens opgevallen hoe vaak we juist bij Abraham, deze van zwakheid, van twijfel, van ongeloof ook, dan kunnen we vlak bij onze tekst in de buurt blijven. Abraham zegt, maar hoe kan ik dan ooit een kind krijgen? Abraham zegt, maar hoe kan ik dan weten dat ik dit land bezitten zal? En in het volgende hoofdstuk, Genesis 16, neemt Abraham er zelf een vrouw bij, Hagar, om op die manier zelf maar te zorgen dat Gods beloften in vervulling gaan. Is dat nu geloof? Abraham is de vader der gelovigen. En dat is hij juist ook zo, in de twijfel, in de aanvechting. Hoe kan dat nu? Hoe is die belofte van de Heere nu te rijmen met wat ik zie met mijn ogen, hoor met mijn oren, met wat ik voel in mijn eigen hart? Dat is bij Abraham, de vader der gelovigen, niet anders dan bij degene die in de voetstappen van datzelfde geloof gaan. Het ware geloof in de Heere heeft steeds weer te strijden met aanvechting, met zijn eigen hart, dat het niet kan geloven. Dat vindt u keer op keer in de schrift. En iemand die daar niets van kent, die nooit last heeft van twijfels en vragen uit zijn eigen hart, kent die wel het ware geloof in de Heer? Daar hoort nog wel iets bij. Want er zijn ook twijfels en vragen die bij de Heer vandaan trekken. Maar de aanvechting van het geloof brengt nu juist bij de Heere. Abraham gaat met die vragen naar de Heere toe, om van hem antwoord te ontvangen. Hij zegt niet, dat kan niet, dat is onmogelijk wat u belooft. Dat is taal van het ongeloof. Maar het geloof vertrouwt de Heere op zijn woord, al begrijpt het daar niets van. En dan komt het met die vragen bij de Heere uit. Heere, u hebt het beloofd. Maar hoe kan het dan ooit? Die strijd brengt bij de Heere. En dan geeft de Heere ook antwoord. Hij sluit een verbond met Abraham om daardoor zijn belofte te bevestigen. Om Abraham door dat teken te sterken in het geloof. Gods belofte heeft dat verbond niet nodig. Als de Heere het belooft, is dat vast en betrouwbaar genoeg. Maar de Heere doet dat voor Abraham. Om zijn zwakheid. Zulke tekenen heeft de Heer ook ons gegeven, gemeente. In de sacramenten, doop en avondmaal. En vanuit het verbond met Abraham denk ik dan vanmorgen vooral aan de doop. En dan mogen wij nog veel meer weten dan Abraham. In heel het woord van de Heer ziet u dat keer op keer. Hoe de Heer zijn belofte vervult. Hoe hij trouw is aan wat hij beloofd heeft. U ziet het op het diepst in de komst en in het werk van de Heere Jezus Christus. In wie al Gods beloften samenkomen. En door hem, door zijn werk, zijn ze vast. maar dan nog met zoveel meer bewijzen van de trouw van de Heer. Geloven wij zijn woord zo moeilijk? Dat geldt ons allemaal van nature. Een zondaar gelooft het woord van de Heer niet, maar hij wantrouwt dat. Zo begon het al in het paradijs. Is het ook dat God gezegd heeft? Maar ook voor wie de Heer door genade heeft leren kennen, geldt dat nog steeds. Want dan mag u dan uit uw eigen leven weten wie de Heer in Christus wil zijn. Voor zo'n zondaar als u. Dan nog zijn we vaak zo hard, zo aardsgezind. Eerst maar eens zien, denken we dan, of het wel echt zo is. En daarom heeft de Heer Jezus nu de sacramenten ingesteld. Gods woord heeft hij niet nodig. Als de Heer het zegt, is dat betrouwbaar genoeg. Maar de Heer geeft dat aan ons. Om onze zwakheid. Zo diep daalt de heilige God nu af. Naar twijfelende zondaren. Hij zegt het niet alleen in zijn woord, hoe betrouwbaar, hoe vast zijn belofte is. Maar hij laat het ook nog eens een keer zien. Zie je dat water op het voorhoofd van zo'n klein kindje komen? Nou, dat weet je toch zeker, dat kun je zien. Nou, zo zeker, zo betrouwbaar is nu ook Gods belofte dat hij zondaren genadig wil zijn. De Heere betuigt het dus dubbel. Hij zegt het en hij bevestigt het met een teken. Dan is het dus ook dubbel zeker. En de Hebreeënbrief wijst dan ook op deze geschiedenis van Abraham. Hebreeën 6 vers 18. En daar schrijft de Hebreeënschrijver, opdat wij door twee onveranderlijke dingen. Dat is de belofte aan Abraham, dat is één. En de eed, het verbond. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in de welke het onmogelijk is dat God liegt, een sterke vertroosting zouden hebben. De Heer onderstreept zijn belofte met het teken van het verbond, om zo zijn aangevochten kerk een extra, een sterke vertroosting te geven. De Heer geeft daar een dubbele zekerheid voor. En dat is ook voor ons een dubbele pleitgrond. Daar mag u op terugvallen. De Heer op wijs in het gebed. Hem zijn eigen woord voorhouden. Heer, wat u beloofd hebt, dat heb ik totaal niet verdiend. Want ik geloof uw woord zo vaak niet. Ik wantrouw dat zo vaak. Maar wilt u uw belofte vervullen? Want u hebt het zelf gezegd. En u hebt dat onderstreept, bevestigd. Bij mijn doop. Bent u daarmee werkzaam, gemeente? Met het woord van de Heer dat vol staat met beloften. Maar ook met uw doop. Gebruiken u en ik onze doop als vastheid, als pleitgrond. Want het is geen goed teken als u, ook u die de Heer kennen mag, daarmee niet werkzaam bent. Want dan blijft er een belangrijk middel liggen in de geestelijke strijd. Bij zijn belofte heeft de Heer de doop het teken van het verbond gegeven, opdat zijn kinderen door die twee dingen een sterke vertroosting zouden hebben. En als er dan van die twee dingen die de Heer gegeven heeft, er altijd één blijft liggen en nooit of bijna nooit gebruikt wordt, dan is er minder vastheid. Dan is er geen sterke vertroosting. Terwijl de Heer dat nu geven wil. En terwijl dat volgens kinderen op aarde ook zo nodig is. U kunt zich dat wel voorstellen. Als je op één been staat en je krijgt een duw, dan val je zo om. Maar als je op twee benen staat, dan sta je veel sterker. Dan kun je veel meer hebben. Zo is dat geestelijk ook. Daarom heeft de Heer nu die twee dingen gegeven. En pleit u daarop, op het woord van de Heer. En op uw doop. Dat mag je tegen de Heer zeggen als je nog maar heel klein bent. Daar ben je nooit te klein voor. Heer, wilt u me een hart geven dat veel van de Heer Jezus houdt? U hebt dat beloofd in de Bijbel. En ook toen ik gedoopt ben. En ik heb dat nodig. Want mijn hartje is een zondig hartje. Wilt u het nu ook geven? Dat mag je bidden als je klein bent. En dat is nodig om dat te doen. Maar dat is ook nodig als u 30 bent. Of 80. En dat is niet alleen nodig voor iemand die onbekeerd is en de Heere niet kent. Maar dat is ook nodig voor iemand die de Heere al jarenlang kennen mag. Daar heeft de Heere zijn verbond voor gegeven. Om onze zwakheid tot vertroosting van het aangevochten geloof. En hoe gaat dat dan als de Heere zijn verbond sluit? Als de Heere zijn verbond met Abraham sluit, krijgt Abraham dan iets van de Heere, waardoor al die twijfels en vragen dan in één keer verdwenen zijn en voorgoed opgelost? Laten we daar eens naar kijken wat de inhoud van dat verbond is. Dat zien we in de tweede plaats. Want als de Heere dan zijn verbond met Abraham gaat sluiten, komt de Heere niet onmiddellijk zelf naar Abraham toe. Maar hij geeft Abraham eerst een opdracht. Abraham moet alles gereed maken voor de verbondsluiting. En dat vraagt vertrouwen en gehoorzaamheid van hem. Abraham moet die dieren halen, ze slachten, ze in stukken snijden. En daar zal hij best een groot deel van de dag mee bezig zijn geweest. En dan, als alles klaar is voor de sluiting van het verbond, moet Abraham wachten. Want de Heere is er nog niet. Hij heeft alles gedaan wat de Heere gezegd had. Maar de Heere zelf is er nog niet. Er komt wel iets anders. Roofvogels. Want die dode dieren die geslacht zijn, die gaan natuurlijk ontbinden. En zeker in het warme klimaat van het oosten gaat dat ook heel snel. En daar komen die vogels op af. Maar die komen te vroeg. Abraham moet ze wegjagen. En bij grote roofvogels is dat ook heus niet makkelijk geweest. Maar dat moet, want dat aas, die dieren die Abraham heeft neergelegd, die moeten gaaf blijven. Hij wil de Heere zelf ontmoeten en daar mag niets dat in de weg staan. Abraham moet wachten. De Heere komt nog niet. Pas aan het einde van de dag, als de zon ondergaat, verschijnt hij. Op zijn tijd. De Heere werkt niet als u denkt dat u daar gereed voor bent, maar op de tijd dat het hem behaagt. En dat laat de Heer ook wel eens zien. Dat ga je bijvoorbeeld zien als je er iets van gezien hebt wie je zelf bent voor de Heer. Een zondaar. En als je de vergeving van zonde nodig hebt gekregen en je gaat de Heer zoeken. Je neemt meer tijd om het woord van de Heer te onderzoeken, om te bidden. En je denkt misschien dat je leven dan wel meteen veranderen zal. Maar soms is dat helemaal niet zo. En lijkt je met al die dingen die je doet wel steeds verder van huis te komen. Het breekt je allemaal bij de handen af. En je loopt vast met dat zoeken van de Heer. Met jezelf, met je godsdienst ook. Dat kan de Heer zo doen. Om je zo te laten zien dat het nu alleen genade is als hij komt. Dat het ook niet is omdat u dan zo goed gezocht heeft. Omdat u zo trouw de middelen gebruikt hebt. Maar alleen genade. Zo ging het bij Abraham ook. Als hij heel die dag gewacht heeft en als hij uiteindelijk van uitputting in slaap valt, dan kon de Heer, als Abraham uitgewerkt is, op Gods tijd. En dan pas geeft de Heer Abraham ook antwoord. Abraham had gevraagd: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik dit land bezitten zal? Nu geeft de Heer antwoord: weet voorzeker. Je zult het zeker weten. En hoe dan? Daar zouden we toch verwachten dat de Heer Abrahams vragen oplost door hem het land nu gelijk te geven. Of door hem er vast een groot stuk van te geven en binnenkort de rest. Nee. De Heer heeft Abraham het land beloofd, maar Abraham heeft er nog niets van. En als Abraham sterft, en de Heer belooft dat hij in vrede mag sterven, maar als Abraham sterft, dan bezit hij nog maar één klein stukje land. Dat stukje land heeft hij niet gekregen, dat heeft hij gekocht. En daar heeft hij een heel hoge prijs voor moeten betalen. Als Abraham sterft, bezit hij alleen zijn eigen graf. De spelonk van Machpela, waar ook Sarah begraven ligt. Maar zijn nakomelingen dan? Zullen Abrahams kinderen dan het land in bezit krijgen? Over die kinderen spreekt de Heer dan. Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. Abrahams nageslacht zal het land ook niet bezitten, maar in een ander land zijn. Erger nog, ze zullen de mensen van dat land dienen. Nog erger, de Egyptenaars zullen hen onderdrukken. En dat 400 jaar lang. Als Abraham dan al kinderen krijgt, die er ook nog niet eens zijn, dan lijkt er van die vervulling van Gods belofte nog niets terecht te komen. Zijn kinderen zullen eeuwenlang niet in Kanaan zijn. Dit land dat de Heer aan Abraham beloofd had, dat is het land van de Keniet, de Keniziet, de Kadmoniet. Heel die rij volken aan het eind van Genesis 15. 10 volken wonen er in Kanaan. Maar niet Israël, aan wie het land beloofd was. Maar Abrahams kinderen zullen in Kanaan komen. Want de Heere blijft trouw aan wat hij beloofd heeft. De Heere werkt door en hij vervult die belofte ook. En als de Heere dan zijn verbond sluit met Abraham, belooft hij dat nog een keer. Uw zaad heb ik dit land gegeven. En moet u ook eens opletten hoe dat er staat. Aan uw zaad heb ik dit land gegeven. Wij denken vaak een belofte is mooi. Maar je hebt pas wat als je de vervulling van die belofte hebt. Maar in de Bijbel, bij de belofte van de Heer, is dat anders. Dan is het beslissende verschil nu juist wat de Heer belooft. En al wacht de vervulling dan nog, al is die er niet nog niet, al maakt Abraham dat zelfs niet mee, dan kan de Heer het nu al zeggen, ik heb het gegeven. En daar ziet het geloof nu op. Dat ziet verder dan wat voor ogen is. Op de belofte van God. En die is ook zekerder en vaster dan wat wij voor ogen zien. Gemeente, ziet u ook hoe de Heer hier met Abraham handelt? Als de Heer zijn belofte aan Abraham bevestigt door het teken van het verbond, krijgt Abraham niet meer dan eerst. Abraham krijgt niet meer. De Heer vervult zijn belofte niet meteen om daardoor Abrahams twijfels en vragen weg te nemen. In feite krijgt Abraham niets meer dan opnieuw de belofte van God. Dezelfde belofte. Nog een keer. En als de Heere Abraham dan iets meer laat zien, als de Heere Abraham dan iets toont van de manier waarop hij die belofte vervullen zal, dan lijkt het wel alleen maar onmogelijker van te worden, want zijn kinderen zullen niet in Kanaan zijn. En de eerste 400 jaar wordt die belofte in ieder geval nog niet vervuld. Van wat Abraham meer kan zien, wordt het alleen maar moeilijker. Abraham is gestorven, terwijl hij de vervulling van deze belofte niet verkregen heeft. De Heere zegt dat zijn kinderen in Kanaan zullen wonen. En dat moet Abraham genoeg zijn. Maar de manier waarop dat gebeurt en de tijd wanneer dat gebeurt, dat moet hij aan God overlaten. Ook als de Heere zijn verbond met Abraham sluit en zo zijn belofte bevestigt, blijft er geloof nodig in het woord van de Heere. Geloof. In de belovende God zelf. Wat de Heere belooft, dat kan Abraham niet zien. Dat heeft hij nog niet. Maar hij moet de Heere geloven op zijn woord. En dat is ook zo met de belofte die de Heere ons gegeven heeft. In de doop. U kunt nooit zeggen, De Heer heeft het beloofd, dus dan komt het vanzelf in orde. Nee, wat de Heer belooft, dat vraagt er nu om. Om door ons geloofd te worden. En in die weg wil de Heer zijn belofte vervullen. Want de belofte moet vervuld worden. Wat God in de doop schenkt, vraagt om de deelachtigmaking, zoals dat vroeger ook wel genoemd werd. En het is heel belangrijk, gemeente, dat we dat goed zien. Belofte en vervulling. Schenking en deelachtigmaking. Want als we dat niet goed zien, gaat het heel makkelijk verkeerd. En dat kan aan twee kanten. Aan de ene kant kun je de doop onderschatten. Dat is alleen maar de belofte, wordt er dan gedacht. Maar het gaat om de vervulling van de belofte. En zolang die vervulling er niet is, dan heb je aan die belofte, dan heb je aan je doop eigenlijk niets. Zo mogen wij niet spreken, gemeente. Want het is God die het belooft. En wij mogen niet klein achten wat de Heere nodig acht. Want wat de doop nu juist zo heel rijk laat zien, is de gewilligheid van de Heere om zalig te maken. Wil de Heere wel genadig zijn? Zou je mijn gebed wel willen horen? Ja, want dat heeft hij zelf beloofd. En die belofte die de Heere geeft, die belofte alleen is niet genoeg. Maar het is wel een grote rijkdom die de Heere toezegt. En dat is ook de weg waarin hij zijn belofte vervullen wil. Aan de andere kant kunnen we de doop overschatten. Ik ben gedoopt, ik heb de belofte van God ontvangen, dus dan komt het wel in orde. Of we kunnen er wel van uitgaan dat het in orde komt. Zo wordt er veel gedacht. Openlijk of wat meer bedekt. Maar het is wel levensgevaarlijk. Want als de belofte van het verbond, als die belofte van de Heere niet brengt tot geloof in hem, als u de vervulling van die belofte, als u de Heere zelf niet nodig krijgt, dan ga je met dat teken van het verbond, ook als net kerkmens, verloren. De Heere belooft dat hij genadig wil zijn, maar de vervulling van zijn belofte blijft altijd een wonder, totaal onverdiend. Dat gaat nooit vanzelf. Dat gaat nooit wat makkelijker als kinderen maar wat ouder worden of zo. Het enige wat er, om zo te zeggen, vanzelf gaat, is dat zondaren verloren gaan. Daarvoor hoeft er niets te gebeuren. Daarvoor kunnen wij doorgaan op de weg die wij gaan zoals we geboren worden. Maar de vervulling van Gods belofte, daarvoor is een wonder nodig. Dat is onverdiend. Dat kun je nooit begrijpen. Die belofte van de Heere vraagt om geloof. Bij Abraham, bij ons. En daarom is de vraag ook naar u en naar mij toe. Hoe bent u ten opzichte van die beloften van de Heere? Dat is in de eerste plaats de vraag. Weet u wat de Heere belooft? Weet u dat? Doordat u het woord van de Heer onderzoekt. Doordat u trouw onder de prediking van dat woord komt en dan luistert naar wat de Heer daar te zeggen heeft. Doordat u persoonlijk bezig bent met het woord van de Heer. Dat leest, dat onderzoekt. Er is iets bijleest wat het woord van de Heer uitlegt. Weet u wat de Heer belooft? En dan vervolgens, bent u daar ook werkzaam mee? Hebt u de vervulling van die belofte nodig? Komt u met dat woord van de Heere ook bij de Heere om hem te vragen, om te smeken, om de vervulling van zijn beloften? Want wat is geloof nu eigenlijk? Dat is nu dat je met dat woord van de Heere bij hem komt en hem wijst op zijn woord. Dat je de Heere nodig hebt, hem zoekt in zijn woord. U ziet dat heel duidelijk bijvoorbeeld in de geschiedenis van de Canaanese vrouw. De Heere Jezus zegt van haar dat ze een groot geloof heeft. En het enige wat we van haar lezen is dat ze van zichzelf beleidt dat ze geen recht heeft op de genade van de Heer. En dat ze de Heer wijst op zijn eigen woord en daarin volhardt. Ja, zegt u misschien, dat vind ik zo moeilijk. Om daar nu mee bezig te zijn, om daarin te volharden. Abraham kon dat ook zelf niet. Maar hij ging wel met zijn vragen, met zijn twijfels naar de Heere toe. Om met hem te spreken over zijn beloften. En zo wil de Heere zijn belofte vervullen. Want als Abraham dan niet meer verder kan, in de nacht, als Abraham slaapt, dan komt de Heere om het verbond te sluiten. Dat doet de Heere zelf. En hij doet dat ook alleen. De grond van het verbond met Abraham ligt alleen in God zelf. Dat zien we in de derde plaats. Want als dan de zon is ondergegaan en het is donker geworden, dan is er een rokende oven en een vurige fakkel. En bij een oven moet u dan denken aan een grote aardewerken pot. Een rokende oven, een vurige fakkel. En die rook en het vuur laten zien dat de Heere zelf daar is. U ziet dat bijvoorbeeld ook als de Heere zich openbaart op de berg Sinai bij de wetgeving. Na de wetgeving lezen we dan, en al het volk zag de donderen en de bliksemen. En dan moet u weten dat bliksem en fakkel, wat hier in onze tekst gebruikt wordt, dat dat in het Hebreeuws hetzelfde woord is. Het volk zag de donder en de bliksem, het geluid der bazuin en de rokende berg. Die rokende oven en die vurige fakkel, die laten er iets van zien hoe heilig, hoe ontzagwekkend de Heer is. Als Hij verschijnt, dan beven de bergen. Dat laat heel de natuur zien wie Hij is. En die rokende oven en die vurige fakkel, die gaan dan tussen de stukken door. We zagen aan het begin van de preek dat een verbond gesloten werd, doordat de twee partijen die een verbond sluiten, samen tussen die dieren doorlopen. Maar ziet u nu wat er hier gebeurt? De Heere en Abraham gaan niet samen tussen die dieren door. De Heere gaat alleen. Abraham niet. Die wordt er niet eens bij genoemd. De Heere gaat alleen. God sluit het verbond met Abraham. Abraham komt er helemaal niet aan te pas. En er staat dan ook niet dat de Heere en Abraham samen een verbond sloten. Maar te diezelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham. Dat gaat alleen van hem uit. Het verbond van God met zondige mensen is eenzijdig zijn werk. En zelfs als van Abraham gezegd kan worden dat hij in de Heere geloofde en dat de Heer hem dat tot gerechtigheid rekende, is het nog God alleen die het verbond opricht. De Heere gaat tussen die stukken door. Alleen. De Heere hoeft dat niet te doen. Hij hoeft daarmee niet te tonen, te bewijzen dat hij trouw zal zijn. Want hij is naar zijn wezen de getrouwe. Het is onmogelijk dat God liegen zou. Hij kan niet ontrouw zijn. Maar toch wil hij zijn trouw betonen. Hij laat dat zien. Hier, door tussen die dieren door te gaan. Hij laat het op het diep zien. Op Golgotha. Toen de Heer Jezus het uit moest roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? U zou kunnen zeggen, God verstoot nog eerder zijn eigen zoon. Hij legt de schuld van zondaren op zijn geliefde zoon. Eerder dan dat hij ontrouw zou zijn aan wat hij eenmaal heeft gesproken. Om Christus wil is Gods verbond waarachtig. Dat is een bedreiging voor wie niet bij die Heere Jezus Christus hoort. Als u hem niet persoonlijk kent, als u er genoeg aan hebt, dat u het teken van het verbond ontvangen hebt, dat u wat uiterlijke godsdienst hebt, en als u de Heere zelf best missen kunt, dan wacht u het oordeel dat komt. Voor de goddelozen zijn de rook en het vuur een teken van het oordeel, van het vuur dat alles verteert, wat zich tegen God verheft. Voor wie de belofte van het verbond veracht, is er ook de verbondswraak. U kunt zeggen, als de Heer terugkomt, als hij komt om te oordelen, dan denkt hij ook nog aan dat verbond. Want voor die mensen die het teken van het verbond ontvangen hebben, die de belofte van de Heer kenden, die de weg wisten, maar hem niet gingen, die de Heer zelf helemaal niet nodig hadden, maar het verbond verachten, voor die mensen zal het oordeel dan ook des te zwaarder zijn. De grond van het verbond in God zelf, dat is een bedreiging voor wie de Heer niet kent, niet nodig heeft. En tegelijk is het een onuitsprekelijke troost voor allen die de Heer Jezus hebben liefgekregen. Het verbond gaat van de Heer uit, van Hem alleen. En daarom is het werk dat de Heer begonnen is ook vast. Dat ligt vast in Hem. Dat is nu de troost van de verkiezing van God. Dat mag u zien. Als de Heer u dat gaat laten zien. Als u de Heer hebt leren kennen. En als de Heilige Geest u daar zicht op geeft. En dat zal meestal pas achteraf zijn. Ik dacht dat het toen begon. Toen ik de Heer ging zoeken. Maar het begon al veel eerder. Dat ik de Heer ging zoeken. Was alleen omdat Hij mij trok. Het begon al aan het begin van mijn leven. Toen ik gedoopt ben, ja, uiteindelijk lag het al vast in Gods eeuwige raad. Daarom kon ik zalig worden. Zo is God de eerste in het geestelijk leven als u hem mag leren kennen. Maar dat blijft ook zo. Ook als de Heer u na uw afdwalen weer opzoekt, als hij verder onderwijs geeft, dat gaat allemaal van hem uit. De Heer laat niet los wat Hij begonnen is, maar Hij voltooit zijn werk. Wat is dat rijk, zegt iemand misschien, dat de zaligheid helemaal vast ligt in God. Ik heb de Heer in mijn leven nodig gekregen. Ik heb er iets van gezien wie ik zelf ben voor de Heer. En ik heb de vergeving van zonden nodig. Ik heb er ook wel eens iets van gezien, hoe vast, hoe betrouwbaar die belofte van de Heer is. Maar vaak is dat zo moeilijk. Vaak twijfel ik daar weer aan. Sloot de Heer nu bij mijn twijfels, bij mijn vragen, ook maar een verbond, zoals hij dat met Abraham deed. Zodat ik daar vastheid uit had, zodat ik daarop terug mocht zien en zo verzekerd worden van de trouw van de Heer. Deed de Heer dat maar, denkt u misschien. Maar dan vergeet u iets. Want dat heeft de Heer al gedaan. Hij heeft een verbond gesloten met u, met jou, met u allen die geboren bent uit christelijke ouders en daarom gedoopt bent. Juist de kinderdoop laat dat zo heel rijk en heel duidelijk zien dat God de eerste is. Zo'n klein kindje, dat is zo lief, zo teer. Je kunt je er niets bij voorstellen dat zo'n kind in zonde ontvangen en geboren is en onderworpen aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf, zoals het doopformulier zegt. Maar dat is het wel, want het is geboren uit zondige ouders. Vanuit die ouders heeft zo'n kind nu alles meegekregen wat nodig is om verloren te gaan. Maar helemaal aan het begin van het leven, als zo'n kind daar nog niets van beseft en er zeker niet om vragen kan, komt de Heer nu al en hij richt zijn verbond op. Dat is heel persoonlijk. Daar is uw en jouw naam bij genoemd. En als u nu ouder wordt, als je gaat begrijpen wat dat betekent, dan mag je daarop terugzien en al pleiten. Omdat de zaligheid nu gegrond is in het werk van de Heere, zijn eenzijdige werk. Daarom kan het. Daarom kunt u nog zalig worden. Niet om ons. Maar omdat de Heere trouw is. En die ruimte bij de Heere is er. Zolang u leeft. Daarom kun je ook niet van je doop af. Iemand kan niet meer willen weten van de Heer en zijn dienst. Iemand kan breken met de kerk en daar geen lid meer van zijn. Maar je kunt niet van je doop af. Die doop kun je niet terugdraaien of ongedaan maken. En dat is een rijke troost als de Heer je dat gaat laten zien. Als het nu toch van mij afhing, dan was het al lang verloren geweest. En als het vanaf dit moment van mij afhing, het zou vandaag nog een verloren zaak zijn. Ik had het ook verdiend dat de Heer mij zou laten gaan op die weg naar de ondergang. Ik heb dat zo vaak gezocht. Ik wilde dat. En het is alleen zijn trouw dat hij mij daarvan redde. De Heer richt het verbond op en hij is trouw. Dat mag u ook tot troost zijn als ouders. Als u geprobeerd hebt om uw kinderen op te voeden in de vrezen des Heeren. De Heere kan uw kind bekeren. En hij alleen kan dat. Niet om onze opvoeding, niet om ons spreken over de Heere, om ons gebed om bekering. Maar de Heere kan dat doen. Vanwege zijn trouw. En daar mag u op pleiten. Daar mag u als ouders pleiten op diezelfde belofte die uw kind bij de doop ontvangen heeft. Dat doet u toch als ouders. Dat mag u tot troosten als uw kind in de wieg ligt of nog niet eens geboren is. Dat mag u ook tot troost zijn als uw kinderen groter zijn geworden en misschien niet meer willen weten van de Heer en zijn dienst, misschien gebroken hebben met de kerk. Dat is erg. Laten we dat niet ontkennen of verzachten. Dat is de weg bij de Heer vandaan. En u kunt dat niet veranderen. Maar de Heere wel. Als hij uw harde hart kon verbreken, als u dat persoonlijk kennen mag, zou hij het dan bij uw kind of uw kleinkind of iemand anders voor wie u bidt niet kunnen? Omdat hij zondaren kan zalig maken uit vrije genade, heeft het gebed zin voor een ander, voor uzelf. Zoek deze Heere dan. Hij wil zijn genade bewijzen aan elke zondaar die tot hem vlucht. Die belofte van je doop wil hij vervullen. Niet om u, dat kan nooit. Maar omdat hij zondaren lief heeft. Omdat hij zijn zoon voor hen gegeven heeft. Vanuit zijn welbehagen. Daarom kan het. En ga dan met die belofte van de Heer naar hem toe. En smeek hem om de vervulling ervan. Dan mag je bij de Heere komen met zijn eigen woord. En daar kan de Heere, met eerbied gesproken, niet van af. Als je bij hem komt en je wijst hem op zijn woord, dat heeft de Heere beloofd. En dan zal hij het ook doen. Hij kan niet ontrouw zijn. En als u de Heere kennen mag, dan mag u in die vaste grond van het verbond, gelegen in de drie enige God, ook rust vinden. Dan kun je niet anders meer dan je verwonderen over de trouw, de genade van de Heere voor mensen bij wie zoveel ontrouw is. Dan mogen Gods kinderen het hier al en straks zingen. De zaligheid van zondaren is er door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.
Thank you.
Heilige Heere, wij komen ook tot u aan het einde van deze dienst. En we willen u danken dat we uw woord mochten horen. Wat is uw trouw, uw genade groot, dat u nog met zulke zondaren van doen wilt hebben. Ja, dat u ons niet alleen in leven laat en ons zoveel aardse zegeningen geeft, maar dat u ons ook roept tot u. Dat u ons uw genade wilt geven in de Heer Jezus Christus. En dat u niet alleen roept, maar dat u daarbij ook uw belofte geeft. En dat u dat nog eens bevestigt om onze zwakheid. Maar dat u er zoveel voor over hebt, dat u, om zo te zeggen, zo ver gaat om ons ervan te overtuigen hoe genadig, hoe gewillig u bent om zalig te maken. Heer, wilt u geven dat dat doordringt tot in ons hart? Wilt u zelf door uw Heilige Geest dat bewerken, dat we ook beseffen wat dat betekent? En bewaar ons ervoor dat we ons van dat woord van u afmaken, dat we dat naast ons neerleggen, op wat voor manier dan ook. Maar Heer, breng ons ermee op de knieën en leer ons pleiten op uw belofte. Niet omdat het om ons zou kunnen, maar juist omdat u het beloofd hebt en omdat het vast ligt in u. En als we u hebben leren kennen door uw genade, doe ons daarin ook rust vinden, ons daarover verwonderen en u daarvoor de dank brengen die u zo waard bent te ontvangen. Ga met ons als we van hier gaan. Breng ons ook vanmiddag in getrouwheid hier samen en geef ons ook dan een verlangen om uw woord te horen. Wij vragen u al deze dingen in de vergeving van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Weten, wij zingen nog op Psalm 103, het 9e vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. We zingen Psalm 103, vers 9. en gaan heen in het gebed om Gods zegen. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.